Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Wijk uit Sliedrecht zal voorgaan. Graag maak ik u er nog op attent dat de dienst van volgende week zondagmorgen in verband met de viering van het Heilig Avondmaal om 9:30 zal beginnen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 248, daarvan het eerste en het vierde vers. Zing gij afgelegen landen, zing gij verste volken, zing. Deze versen zijn afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen Psalm 65. Psalm 65 vers 1 en 4. Psalm 65, 1 en 4. Wij zingen naar de geloofsbelijdenis, Psalm 67, vers 2. Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. Tweede vers van Psalm 67. Naar het belijden van ons geloof. Doe vanavond met de 12 artikelen. En ieder van u, jullie, spreken stil in zichzelf met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag, opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, het weer opstaan van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Wij zullen nu samen bidden. Heer onze God, ook deze zondagavond mogen we elkaar ontmoeten als gemeente. Wij danken u daarvoor. Ook voor het feit dat uw heilstem dringt, zoals we zojuist hebben gezongen. Volken hoort, zijn heilstem dringt. Tot ons door, tot u door, tot jou, tot jullie. En dat is al een preek op zich. En dat zegt al zoveel van u. Dat u uw stem verheft ook op deze zondag, deze zondagavond. En dat u dat voor een mens gebruikt. En dat hij uw woorden mag spreken. Woorden van leven, van heil, van verlossing, van vermaning, waarschuwing en vertroosting. En zo mogen we elkaar ontmoeten. Zo op deze zondagavond. Na zo'n warme dag. En het is nog steeds warm. Dat voelen we. Het lijkt alsof we in de tropen wonen. Ook hierin spreekt u. Want u bent immers die God. Uw wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Maar het spreken van u hier in de kerk is nog belangrijker. Wij mogen uw woord gaan lezen, dat gaan verkondigen. En Heer, laat het zo zijn dat wij een open oor hebben en een hart dat ontvankelijk is voor u. Ja, dat moeten we eigenlijk altijd weer vragen. Want we moeten beleiden dat we dat zelf niet hebben. Maar u moet ons geven. Door de werking van uw Heilige Geest. Ja, maar u doet het ook. En u doet niets liever dan mensen trekken uit de duisternis waarin we onszelf hebben gemanoeuvreerd. En te zetten in uw wonderbaar licht. Doe het ook vanavond hier. Voor het eerst opnieuw hier in de ochtend. Hier bij de mensen de kerk, de gemeente die opgekomen is. Ook de mensen die thuis luisteren. Via internet of kerktelefoon of op een andere manier. Ik geef ook hun uw zegen. Ja, uw woord gaat uit. Iedere zondag weer tot aan de einden van de aarde. En er hoort zelfs ochtend bij. Want zo velen komen tot uw koninkrijk, ja, kon zijn allen. En aan de roepstem van uw gehoor geven. Gedenk ons zo en geef ons uw zegen. Niet omdat wij dat verdienen, maar wij pleiten op het werk van de Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Verhoor ons in zijn naam. Amen. Gemeente, we lezen Handelingen 8. Handelingen 8, vers 1 tot en met 27a. Handelingen 8 is het vervolg op 7, vanzelf, zegt u. En het begint met het woordje end, maar dat wil dus zeggen dat er het een en ander aan vooraf gaat. Onder andere dus de executie van Stefanus. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En Godvreesde mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit, en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverijen. En deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen van klein tot groot hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt. Zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, nu begint het tekstgedeelte, dat is 14 tot en met 17. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurde zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nou op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden ze hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei: geef ook mij deze macht, opdat hun ieder wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u En bid God op deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: bid u voor mij tot de Heere, omdat me niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. Het tekstgedeelte is dus vers 14 tot en met 17. Wij gaan eerst zingen. We zingen Psalm 87. Die zingen we helemaal. Dus Psalm 87, vers 1 tot en met 5. Gemeente, we hebben als thema ook Pinksteren in Samaria. Ook Pinksteren in Samaria. Dat is wel een beetje vreemd. Ja, Pinksteren, dat kennen we wel, want 2 weken terug vierden we immers Pinksteren. Maar Samaria, dat is wat minder bekend. Ja, dat kennen we uit het Oude Testament. Vooral uit de tijd van de koningin van het 10-stammenrijk. Maar met dat 10-stammenrijk, daar liep het niet zo goed mee af. Ze viel tot de afgoderij. De profeten die waarschuwden tegen de afval, die hielp allemaal niets. Het volk werd weggevoerd naar Assyrië. En daarna was het niet veel zaakster in Samaria, want die Assyriërs die voerden dus de Joden weg uit, de Israëlieten weg uit het 10-stammenrijk. En daarvoor in de plaats dumpten zij daar mensen uit Medië en Perzië. En die mensen die gingen zich op den duur Samaritanen noemen naar Samaria. Het was een gemengde bevolking. Half Joods, half heidens, Samaritanen. Een vreemd allegaartje van mensen en ook van opvattingen. Want het Joodse aspect, het Joodse wat ze nog een beetje deden, dat was dat ze de eerste 5 boeken van Mozes, dat ze die lazen. En dat doen ze nog steeds. En nog steeds zitten daar Samaritanen in dat noorden, in ieder geval het midden van het huidige Israël. En ze hadden ook hun eigen heiligdom, de berg Gerizim. Want naar de tempel in Jeruzalem, daar gingen ze niet heen, ze keken wel uit. Ze moesten niets van Jeruzalem hebben en niets ook van de Joden. Vreemde mensen, die Samaritanen. En is het nou bij hun Pinksteren geworden? Is Pinksteren dan herhaald? Nee, dat niet, maar het is wel uitgebreid naar hen toe. Het gaat zoals Jezus heeft gezegd in Handelingen 1, vers 8, vlak voor zijn hemelvaart. Toen stippelde hij de route van het evangelie uit. U zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en de einde van de aarde. Ja, in Jeruzalem was de geest uitgestort. De apostelen getuigden van Jezus. De grote werken van God, Jezus lijden, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart, de uitstorting van de geest. 3000 nieuwe volgelingen van Jezus kwamen er toe. Getuigen, ja, in Jeruzalem, maar dat gaat verder, heeft Jezus gezegd. Ook in Samaria zal dat gebeuren. Dat is de volgende fase na Jeruzalem en na Judea. En tenslotte de einde der aarde, hoofdstuk 10, Handelingen 10, Cornelius, de Romein, een pure heiden. Het evangelie zal telkens weer grenzen overschrijden. Ook de grens naar de Samaritanen. En hoe dat nou gaat, dat vertelt Lucas in Handelingen 8. Het gaat er maar vreemd aan toe, want er is geen actieplan voor opgesteld. En ook geen vergadering belegd. Een actievergadering, nee. En ook niemand is ervoor beroepen, geen dominee of een zendeling zouden wij zeggen, nee. Het gaat er vreemd aan toe, het gaat er gewoon chaotisch aan toe. Hoezo dan chaotisch? Nou, die christenen in Jeruzalem die krijgen het moeilijk na de dood van Stefanus. Stefanus, de eerste martelaar. En daarna komt er een grote vervolging. En de gelovigen uit Jeruzalem die vluchten alle kanten op. En daar zit iemand achter die heet Saulus van Tarsen. Een hele felle, fanatieke christenvervolger. En hij zorgt er als het ware voor dat de christenen worden verspreid over Judea en Samaria. En die komen zodoende op plaatsen waar ze anders nooit kwamen. En wat deden die mensen daar? Zeiden ze, nou, wij zijn maar vreemdelingen, wij houden onze mond maar en we doen lekker niks. Of ja, we doen niks, we durven niks. Nee, in tegendeel. Zij verkondigen daar het woord, het evangelie. Ja. Overal komen mensen tot geloof. En dankzij die Saulus van Tarsus, die vervolger. Wat zie je nou gebeuren? Die man die zo negatief bezig, hè. Maar de Heere God die gebruikt dat, de Heilige Geest gebruikt dat. Al die mensen die vluchten alle kanten op door die vervolging, door die Saulus van Tarsus. Dat hij zo negatief bezig is. En zo werkt die man ongewild mee aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Later zal hij dat ook doen, als hij Paulus heet. Alleen zijn inzet is nu negatief. Maar toch gebruikt de Heilige Geest deze man, nu al. Ja, de Heere God die kan vreemde wegen gaan. Ongedachte mogelijkheden openen voor het evangelie. Het is weer een jaar of wat geleden dat ik in Assen op de trein stapte. Wij woonden toen in Drenthe. Als je met de trein op pad moet, dat gebeurde heel af en toe eens een keer. Dan moest je naar Assen, hè? Ja. Dus ik stap in de trein. En tegenover mij kwam een Engelse militair te zitten. Ik kon zijn pak zien, zijn uniform. Ja, wat doe je dan, hè? Dan kun je in je boek blijven lezen. Of zoals iedereen in de trein doet op zijn smartphone kijken. Want dat was toen ook al zo. Maar ja, ik dacht, ik zal toch eens een praatje aanknopen met die man. Kijken of hij mijn Engels begrijpt. Huh? Ja. Nou, hij kwam zomaar los. Hè. Hij vertelde dat hij een moeilijke tijd had, achter de rug had. Ja, hij was dan in Assen geweest, een bezoek bij zijn vriendin. Maar die moeilijke tijd was ook op een verlies van een vriend. Nou, een goede vriend die pas was overleden. Nou, hij was ook een jonge vent, een jaar of 25 denk ik. Ja, als je vrienden zijn misschien net zo oud, dan is best wel ingrijpend, jazeker. En dat vond hij heel moeilijk. En ik reikte hem wat aan uit de Bijbel. Ik weet niet meer precies wat, maar goed, een tijd geleden natuurlijk. En hij vond dat best wel mooi. Hij was er niet ongevoelig voor. En zo kun je zomaar ineens een mogelijkheid krijgen om het evangelie door te geven. Nou, wat het uitgewerkt heeft, ik zou het niet weten. Dat hoef ik ook niet te weten. Ik heb het mogen doen. De Heere God die gaat vaak vreemde wegen. En misschien hebben jullie er ook wel ervaring mee. Dat hij zegt, ja, ik moest ineens wat zeggen. En ik kon ineens. En ze luisterden nog ook naar me. Vervolgde christenen, die verkondigen hier het woord. Dat gebeurde vroeger ook in de oude Sovjet-Unie. Ja. Ik denk dat jullie nog wel weten wat dat was. Hè. Dat was het hele grote Rusland van vroeger, voor 1990 of 1995. De Sovjet-Unie. En de communisten die moesten niks van christenen hebben, dus die pakten ze allemaal op. Nou ja, allemaal, een heleboel. En die werden gedeporteerd naar Siberië en zo. En daar gebeurde hetzelfde als hier in Somalië. Die christenen in de Sovjet-Unie, overal waar ze kwamen, spraken ze over het evangelie en overal tot in de verste uithoeken van Siberië, van de Sovjet-Unie, ontstonden gemeenten. Daar hebben de communisten aan meegewerkt. Ja. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, nou, de communisten die hebben onze reis betaald daarheen. Konden er gratis naartoe en dan konden we zo het evangelie gaan verkondigen. Hier gebeurt het ook, in Somalië. Zij evangeliseerden het woord, staat er. En zij verkondigden het woord, zij evangeliseerden dat. Ja. De niet-ambtelijke verkondiging bedoelt Lucas daarmee. Dus de spontane activiteit van gemeenteleden. Het gaat gewoon vanzelf. Via relatie, zouden we zeggen. Spontaan. Niet ambtelijke verkondiging. Ja, maar de ambtelijke verkondiging die gaat ook door. Filippus, die wordt door de Heere God naar Samaria gestuurd. Hij daalt af naar de stad van Samaria. Welke stad dat was, dat weten we niet precies. Misschien Sebaste of het oude Sichem. Filippus die daalde af. Uit Jeruzalem ga je naar beneden als je daarheen gaat, naar het noorden. Filippus, wie is het ook alweer? Nou, Filippus, dat is een van die zeven mannen uit Handelingen 6. Die zeven diakenen, die zeven evangelisten. Daar wordt Stefanus als eerste genoemd en Filippus die staat als tweede. Stefanus is weggevallen en nu is Filippus aan bod. Ja, hij neemt de fakkel over en ook hij treedt vooral op als verkondiger. Ja, als de diaken zeggen, oh ja, ja, in de praktijk waren ze evangelist. Prediker. En dan komt hij in Samaria terecht en dan predikte hij hun Christus, zegt Lucas. Het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus. Het koninkrijk van God. Ook in Samaria komt dat. De Samaritanen die horen daarvoor het woord en ze komen in grote aantallen tot geloof, in menigten. Half Joodse mensen, half heidense mensen. Ja, daarbij komt nog een ander aspect. Die Samaritanen die hebben een hekel aan de Joden. Dat staat ook in Johannes 4, hè, die Samaritaanse vrouw. Die twee groepen die gaan niet met elkaar om. Ze moeten niks van elkaar hebben. Ze kunnen elkaar niet luchten of zien. En omgekeerd is het net zo. Hè? Ja. De Joden die vol minachting op ze neerkijken. Water en vuur. En Lucas die heeft daar een fijne neus voor. Voor die verhouding tussen Joden en Samaritanen. En Lucas die zet dat in een heel ander perspectief. Bijvoorbeeld in Lucas 9. Nou, wat is er aan de hand in Lucas 9? Nou, Jezus is op pad vanuit het noorden van het land naar Jeruzalem. Dan komt hij door het Samaritaanse gebied. En dan wil hij daar overnachten in zijn dorp. En dan, die Samaritanen zeggen, ja, maar ga je naar Jeruzalem? Je komt er niet in. Wegwezen. En de discipelen zijn verontwaardigd, hè? Hun meester die mag dan niet slapen, die mag niet overnachten. Dat zijn natuurlijk ook niet. Verontwaardigd en ze zeggen tegen de Heer Jezus, maar we zullen ze krijgen. Zullen wij net als Elia vuur uit de hemel laten vallen, de bliksem, en die mensen laten omkomen als straf, want ze willen Jezus niet ontvangen, onze meester. Wat denken ze wel niet? En een van die discipelen die dat dan vraagt, is Johannes. Die komen we direct weer tegen. Lucas, die ziet die verhouding tussen Joden en Samaritanen in een ander perspectief. Hij wil de Joodse vooroordelen tegen die Samaritanen wil die wegnemen. En hij vertelt, Jezus die hoort het aan, dat die discipelen zeggen, zullen de bliksem laten vallen, net zoals Elia toen vroeger. Dan zegt Jezus, nee, er komt niks van in. Daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben niet gekomen om de mensen te verderven, maar om ze te behouden. Dus Jezus die spaart die Samaritanen. Hij zegt, we gaan naar een ander dorp. Als ze in Kester niet wilden, gaan we maar naar Linder of zo. Bijvoorbeeld. Ja. En Lucas die vertelt ook dat Jezus die bekende gelijkenis vertelt. Hè, van die barmhartige Samaritaan. Die priester en de leviet die lopen voorbij. Maar die Samaritaan. Dat was een goeie. Ja, die hielp die man. Ja. En ook bij de genezing van die 10 melaatsen. Er zijn 10 mensen genezen. En er komt er eentje terug om Jezus te bedanken. Dat is een Samaritaan. Moet je nagaan, zegt Lucas. Ja. Lucas laat dus een heel ander licht vallen op de verhouding van Jezus met de Samaritaan. Een heel positieve. Matthäus en Marcus hebben dat niet, maar Lucas juist wel. Lucas ook de schrijver van Handelingen. Ja. Hier in Handelingen 8 gaat het evangelie weer een grens over. Maar God die is in Christus die grens al overgestoken. Dat wil Lucas maar zeggen. Kijk eens maar, zegt Lucas, wat er al eerder gebeurde. Kan vandaag ook gebeuren, hè? Dat de Heer al voor ons uit is gegaan, dat hij al een grens is overgestoken. Misschien moet u ergens op bezoek als ambtsdrager. Of misschien moet u bij iemand op bezoek in de gemeente, u ons gemeentelid. Zeg, ja, wat moet ik nu eigenlijk zeggen daarover? Ik weet niet goed raad mee. En dan kan het soms wel heel zo gemakkelijk gaan. Dan zeg je, de Heer God, die is me al voor geweest. Hij was er al. En toen kwam ik ook nog, ja. Veel Samaritanen gaan geloven. Houden zich aan wat Filippus zegt. Er gebeurt van alles. Door de onreine geest eruit gedreven. Er worden zieken genezen. Verlamden en kreupelen. Wonderen. Net zoals Jezus vroeger zelf deed. En dat hier zoveel wonderen gebeuren, zal ook gebeuren met het oog op die tovenaar, hè, die Simon. Ja, die loopt er ook nog, die man. Ja, die man met zijn toverkunsten, waarmee hij zelf de aandacht trekt en de mensen wijs maakt dat het om hem gaat. Kijk eens wat ik allemaal kan. Ja, Filippus die vreet ook wonderen, maar die richt de aandacht niet op zichzelf. Maar op Jezus, op Christus. Zijn boodschap dus. Hè? Daar gaat het om. Het gaat niet om Filippus zelf. Ja, Simon vond het wel. Het ging om hem. Kijk eens wat ik allemaal kan. Nee, het gaat om Christus. Juist. Er ontstond grote blijdschap in die stad. Samaria nam het woord van de Heer aan. En wat gebeurt er? Dat wordt bekend in Jeruzalem. De apostelen daar, die kregen dat te horen. Het was niet zo vreemd, want het lag vrij dicht bij elkaar. En ze kregen de boodschap wel. Samaria heeft het woord van God ook aangenomen. En voor aangenomen staat hier hetzelfde woord als in Lucas 9. Toen wilden die Samaritanen Jezus niet aannemen, niet ontvangen. Hetzelfde woord, maar hier wel. Mooi, hè? Ja. Ze willen hem nu wel aannemen. Dus het tegenovergestelde. Een doorvraag voor het evangelie. U zult mijn getuige zijn, zei Jezus, te Samaria. Dat was een mooie belofte. Het is gebeurd. U zult het zijn. Let op, hè? Er staat niet, je moet het doen. Nee, u zult het doen. En het gebeurt. Ja. Die apostelen in Jeruzalem die sturen een afvaardiging, een delegatie naar Samaria. Jeruzalem is de moedergemeente. Voelt zich verantwoordelijk voor die jonge christenen daar in Samaria. Ja, het is iets belangrijks gebeurd, want er is een grens overschreden. De grens naar de Samaritanen. Niet een echt Joods gebied. En de moeder in Jeruzalem, de moeder tussen aanhalingstekens, die moet dat bevestigen. Niet zo dat ze dat moeten goedkeuren, nee. Nee, ze willen laten zien in Jeruzalem. Jullie in Samaria, jullie horen er nu ook bij. Die verschillen tussen Jood en Samaritaan, die zijn nu overbrugd. Dat komt door het evangelie. Het woord van God zorgt voor eenheid. Het woord vaagt verschillen tussen mensen weg. Dat gebeurt nog, hè? Dan staan wij ervoor open. Accepteren we elkaar. Binnen de kerk, binnen de gemeente. Het evangelie zorgt ervoor dat we elkaar accepteren. Want waar vinden we elkaar? Nou, aan de voet van het kruis. Daar valt alles weg voor alle verschillen. Wie wordt er naar Samaria gestuurd? Nou, moeten we eens even goed naar kijken. Wie gaan er vanuit Jeruzalem naar Samaria? Wie vormen dus die delegatie? Petrus en Johannes. Nou, Petrus, dat ligt wel een beetje voor de hand, hè? Je kunt wel een beetje indenken hoe dat ging, hè? Nou, mensen, wie willen naar Samaria? Ik zeg Petrus, hè? De haantje de voorste. Oké. En die andere, dat is Johannes. Dat is die man die Jezus vroeg om de bliksem vroeg, hoor. Ja, om die Samaritanen weg te vagen. Diezelfde man, die gaat nu naar Samaria toe. Op een heel andere manier. Met een heel andere bedoeling. Ja, wat kan een mens hart veranderen? Wat kan het evangelie je hart veranderen? Ja. Het evangelie doet wonderen. Vijanden worden vrienden. Het evangelie verbroedert. Hij is toch een beetje, het kriebelt een beetje, hè, dat die Johannes en die Petrus, dat die naar Samaria gaan. Want wat is nou eigenlijk de bedoeling daarvan? Heeft die Filippus iets niet goed gedaan of zo? Moet er nog wat worden aangevuld? Is die man wat vergeten? Nee, dat is niet zo. Die prediking van Filippus die droeg dan veel vrucht in Samaria. Die bracht hen tot een beter geloof. En nu zendt de Heere die twee, Petrus en Johannes, naar Samaria, dat ze de Heilige Geest krijgen. En de Heere God die heeft daarmee de eenheid van de kerk op het oog. Het geloof verbindt mensen met elkaar. Niet alleen mensen, maar ook gemeenten. En die gemeente van Samaria die moet zich niet alleen gaan voelen. Ze moet zich verbonden weten met die in Jeruzalem. Die oude vijandschap die moet verdwijnen, die kloof moet dicht. Vandaar die uitgestoken hand uit Jeruzalem. We zijn één. Dus daar zie ik geen sprake van wantrouwen. Nee, ze komen Filippus helpen. Eenheid, de eenheid bevorderen. Je hoort Filippus ook niet voeteren van, want dan komen jullie hier doen. Nee, hij is blij dat ze zijn. Tenminste, we lezen niks over. De apostelen hebben oog voor eenheid. Toen was die voor de hand liggend. We horen bij elkaar. We zijn één. Dat is vandaag weer verder zoeken, hè. Als je hier in de ochtend kijkt, er zijn sowieso al drie kerken dat ik weet. Ja. En dat komt door allerlei oorzaken, hè. Ook jullie dorp heeft een kerkgeschiedenis, zeker. Allerlei oorzaken zijn ervoor, de uitleg van het woord, de toepassing. Als je de kerkgeschiedenis doorleest, dan zeg je, oh ja, dat die kerk is zo ontstaan en die kerk is daar ontstaan. Onze gemeente is toen ontstaan. Ja. Ja, zo is dat gegaan, hè. Ja. De kerkgeschiedenis is een heel boeiend iets, maar het is ook wel een beetje treurig. Ja, een beetje treurig. Die verdeeldheid, hè? Ja, hoe lang kan dat nog? Hoe lang kan dat nog in onze tijd van secularisatie enzovoort? Je ziet in nieuwe stadswijken bijvoorbeeld dat kerken gaan samenwerken. Ja, en ook op het platteland zie je vormen van samenwerking. Dat mensen zijn, dat de gemeenten, bijvoorbeeld in het noorden van die kleine gemeenten, dat die samen een dominee beroepen. Ja. Ja, ze moeten wel. En af en toe heb je ook een kansenrol met de christelijk gereformeerden. Dat had ik in Drenthe ook wel eens. Dat ik wel eens wat ruilde met een CGK-dominee. Dus ik ging bij hem en hij kwam bij ons. Ja, zo ging dat toen. We moeten het met elkaar gaan doen. Grenzen overschrijden. Ja, het moet wel een beetje wennen. Dat voel je wel. Als je in zo'n christelijke gereformeerde gemeente preekt, zo'n christelijke gereformeerde kerk. Ze zijn nog een beetje afwachtend. Zo'n hervormde man. Kerkgeschiedenis, die poets je niet zomaar weg. Nee. Maar zo mooi het gebeurt. Handelingen 8. Wat gebeurt er verder? Die twee apostelen die komen dan in Samaria. En wat gaan ze dan eerst doen? Bidden om de Heilige Geest voor die Samaritanen. Ja, maar Ze hebben er zeker wel eerst wat gepraat met die mensen. Van jongens, wat is er al gebeurd hier zo? En hoe ging het al met Filippus en het evangelie en zo? Ja, dat zullen ze ook wel gedaan hebben. Maar Lucas vertelt erin het belangrijkste. En ze bidden met die mensen om de Heilige Geest. Want die hadden ze nog niet. Nee, ze waren wel gedoopt, dat wel. Dat bidden, hè, dat bidden, daar moeten we ook eens even naar kijken. Gebed en evangelieverkondiging, dat gaat in handelingen heel vaak samen. De gemeente kan niet zonder gebed, nee. Kunnen we altijd weer van leren dat we moeten bidden om de voortgang van de verkondiging. Ook ja, in de prediking natuurlijk, hè, wat de dominee doet. Wat de oudelingen doen. Aan diakenen. Ja, je moet niet denken dat het allemaal vanzelf gaat. Hoor. Dat doen ze wel even, die mannen. Nee. En die dominee die doet het wel. Maar die doet het voor ons. Ze roeien het wel met hun preken, met hun pastoraat. Wij zullen wel luisteren en we doen ons best. Het is niet allemaal zo vanzelfsprekend. Het is niet allemaal zo makkelijk. Dat doen we wel even. We kunnen heel wat leren van die eerste christenen. Mensen, vergeet niet om altijd te blijven bidden voor jullie dominee en voor de kerkenraad en voor elkaar. We kunnen heel wat leren van die eerste christenen. Bidden om de voortgang van de verkondiging, de uitbreiding van het koninkrijk. En daar blijven we toch wel in geloven, hè? Dat is geen Mission Impossible, geen vergeefse missie, nee. Ze bidden om de Heilige Geest. Ja, maar dat is vreemd. Want die Samaritanen zijn toch gedoopt? Ze kwamen tot geloven, ze werden gedoopt, staat er. Gedoopt in de naam van de Heer Jezus, nou. Gedoopt. Tot de naam, in de richting van de naam. Gericht op de Heer Jezus. Door de doop met hem verbonden. Opgenomen in Christus. Met Christus bekleed. Nou, klaar. Ja, ja, iemand komt tot geloof. Ja, en dan is de Heilige Geest toch ook al bezig. Dat is toch een werk van de Heilige Geest, want dat doet geen mens zelf. Nee, daar heb je gelijk in. Dat doet de Heilige Geest. Denk aan Pinksteren. En ook bij de doop is hij betrokken als hij gedoopt wordt. Wordt doop voor mij gelezen over het bloed van Christus. Was ons schoon, onze zonde. En de Heilige Geest die wil ons schenken wat we in Christus hebben. Dus die Heilige Geest, en die mensen hier zijn ook gedoopt, ze hebben toch al iets met die Heilige Geest. En waarom vragen ze hier dan nog eens extra om die Heilige Geest? Is dat dan ook nodig? Ja, zegt u, in de Pinkstergemeente zeggen ze dat, hè? Ja? Nou, je moet de Geest krijgen. En dan ga je tongen spreken en zo. Ja, maar niet iedereen kan het daar. Nee, nee, dat is ook zo, ja. Maar hoe zit dat hier met die gaven van de Heilige Geest? Waarom moet dat nou zo nodig, zo uitdrukkelijk? Hoe zit dat dan? Nou, er is hier sprake van een bijzondere gave van de Geest. Naast de gewone gave van de Geest, een bijzondere. Die gewone gave, die hebben ze al, die Samaritanen. Die van de aanneming tot kinderen. En daarnaast krijgen ze die bijzondere gaven van de Heilige Geest. Ja, het is hier het begin, hè? Het begin, ja. De beginperiode van de kerk, en dat is wel uniek, ja. Het koninkrijk van God komt in een heel vreemd gebied daar in Samaria. En de Heilige Geest die laat zien, hier werk ik ook. Ja, in Jeruzalem ook. En in Judea. Maar ook hier in Samaria. Er is een grens overschreden. Ook hier is Christus koning. En dat wil de Heilige Geest maar zeggen. Ook hier in Samaria. Dat is de bedoeling. Die Samaritanen, die mengvorm van Jodendom en Heidendom, zijn christen geworden. Zij hoort er ook bij. De grens is overschreden. Vandaar dat bijzondere van de Heilige Geest. Dat heeft naar twee kanten toe een boodschap. Naar die gemeente van Jeruzalem. Denk erom, die Samaritanen die horen er ook bij. En jullie mogen niet meer op die mensen daar neerkijken. Denk erom. En naar die Samaritaanse christenen toe. Die gemeente Jeruzalem. Dat is nou een eenheid met jullie, hè? Ja. Al die oude vetes, al die oude ruzies, die zijn weg. Afgelopen. Weg met die grenzen. Toen leidden ze hun handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Ja, ze hebben gebeden. Gebeurde dat nou na het gebed? Of tijdens het gebed? Weten we niet. Het gebeurt. Die handoplegging, ja. En volgens het Grieks gebeurt dat telkens weer. Iedere gelovige die krijgt de handen opgelegd. Dus ze doen niet die apostelen van mensen. Hup, jullie hebben het allemaal. Klaar. Nee, ze gaan ze allemaal één voor één langs. Het is een doorlopend gebeuren. Dus de apostelen maken een rondje. En ze leggen al die mensen daar, al die christenen, de handen op. En ze krijgen allemaal persoonlijk de Heilige Geest. Heel bijzonder, hè? Ja. Ja, mooi, hè, die handoplegging altijd. Ja, doen we in de kerk ook wel eens, ja. Als er een ouderling of een diaken wordt eerst wordt bevestigd, of een dominee, een proponent. Of als iemand in een bediening wordt gesteld voor de zending, dat hij als arts uitgaat, of als ontwikkelingswerker, of het onderwijs. Dan krijg je ook de handen opgelegd. Net zoals Mozes deed bij Jozua. Ja. Mozes die Jozua de handen oplegde, dan krijgt Jozua de geest van wijsheid. Hij krijgt de toerusting van Mozes om zijn werk te doen. Mooie symboliek. En zo heeft het evangelie zich uitgebreid naar Samaria. Ging het die scherpe grens over. En de Heilige Geest die heeft het gedaan. Wij hopen dat hij dat ook nu blijft doen. Om onszelf in te winnen voor Christus. Want wij zijn niet beter dan die Samaritanen. Nee. Van huis uit zijn we net zo. Ja. Moet niet zo blijven. En wat is het geweldig als het niet meer zo gebleven is. Als je binnen de lichtkring van het woord bent gekomen en de Heer Jezus hebt lief gekregen. Daar gaat het toch om. Ja. En dan krijg je ook oog voor een ander. Ja. Die mensen die er maar een beetje bij hangen in het dorp. Of die zichzelf in die positie hebben gemanoeuvreerd. Hè? Die mensen die dan vroeger kwamen ze naar de kerk en van lieverlee zeg je, hé, die is er ook niet. Oh ja, nou is hij er weer niet. Oh ja. En zo zie je ze geleidelijk aan, zachtjes weggaan. Die heb je overal, die heb je in Sliedrecht ook. Dat zal hier in de ochtend ook wel zo zijn. Blijf oog voor die mensen houden. Ja, blijf er oog voor houden. Ja, voor die mensen die er nog niets van moeten hebben. Nou, misschien zegt u, ja, er is geen begin aan. Ze luisteren nergens aan, ze willen er niks meer van weten. Ja, zo kan het vaak lijken. Maar de geest die doorbreekt de grenzen. De grenzen die door mensen zijn gemaakt. En daarom werd het ook in Samaria Pinksteren. Amen. En daar gaan we nu van zingen. Want die grenzen die door mensen zijn gemaakt, die worden doorbroken. En dat doen we met Weerklank 2:42. Weerklank 2:42, vers 2 en 3. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En vers 3, prijs de Heer, de weg is open. Dus Weerklank 2:42, vers 2 en 3. maar je voor hen danken bent. Ja, Heer, daar ging het ook in Samaria om. Dat u, Heer Jezus, de Heere bent. De weg naar de Vader hebt u opengemaakt. En u, de Heilige Geest, u zorgt ervoor dat die bij mensen komt. Dat die weg open gaat en ook open blijft. En dat er steeds meer mensen die weg ontdekken. De weg die u ging, Heer Jezus Christus. De weg van uw komen naar deze wereld, van uw lijden en sterven, van uw opstanding, uw hemelvaart. En nu zit u aan de rechterhand van uw Vader. En zo bent u de weg. De weg naar de Vader, de weg die wij geblokkeerd hebben met onze zonden. Wij bidden u om u zegen over deze verkondiging. Wees u ook verder met ons als we weer straks naar huis gaan. Breng ons dan veilig en wel. Wees ook met deze gemeente, de kerkraad, met de predikant, met allen die hier een functie hebben, zij als koster, als organist of op andere manieren. Ook hier wordt veel gedaan. Veel mensen spannen zich in voor de gemeente. Werk onder de jeugd en ouderen en waar dan ook. Breid ook zo uw koninkrijk hier uit. Ja, zeggen alle werken in uw koninkrijk. Dichtbij dus, maar ook ver weg. Wat de zending doet, de GZB en de IZB. En andere zendingsgenootschappen geven ook hun uw zegen. Verhoor ons in Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 118, vers 12 en 14. 118, vers 12 en 14. En het wordt ook nu gecollecteerd. Ontvangt u de zegen van de Heere, gaat u en jullie daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.